Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen naar Psalm 68, het 13e vers. Psalm 68, vers 13, looft God in zijn gemeente alom. De Heere, gij die in het heiligdom als Israëls kroost moogt naderen. Het 13e van 68. Schriften in het Nieuwe Testament, we lezen daaruit het boek Handelingen, het 11e hoofdstuk, de versen 19 tot en met 30. Handelingen 11, vers 19 tot en met 30, en in aansluiting daarop zingen wij op Psalm 9, het 10e vers. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellende vertrouwen, wel gij nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld een christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Wij lezen Handelingen 11, vers 19 tot en met 30, zingen Psalm 9, vers 10 en doen daarna belijdenis des geloofs.
Degene nu die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied was, gingen het land door tot Fenicië toe en Cyprus en Antiochië, tot niemand het woord sprekende dan alleen tot de Joden. En er waren enige Cyprische en Cyrenische mannen uit hen, welke te Antiochië gekomen zijnde, spraken tot de Grieken, verkondigende den Heer Jezus. En de hand des Heeren was met hen, en een groot getal geloofde en bekeerde zich tot den Heeren. En het gerucht van hen kwam tot de oren der gemeente die te Jeruzalem was. En zij zonden Barnabas uit dat hij het land doorging tot Antiochië toe, de welke daar gekomen zijnde en de genade God ziende, werd verblijd. En vermaande hen allen dat zij met een voornemen des harten bij den Heere zouden blijven. Want hij was een goed man en vol des Heilige Geestes en des geloofs. En er werd een grote schare den Heere toegevoegd. En Barnabas ging uit naar Tarsen om Saulus te zoeken. En als hij hem gevonden had, bracht hij hem te Antiochië. En het is geschied dat zij een geheel jaar tezamen vergaderden in de gemeente en een grote schare leerden. En dat de discipelen eerst Antiochië christenen genaamd werden. En in dezelfde dagen kwamen enige profeten af van Jeruzalem te Antiochië. En een uit hen, met name Agabus, stond op en gaf te kennen door de geest dat er een grote hongersnood zou wezen over de hele wereld, de welke ook gekomen is onder de keizer Claudius. En nadat een iegelijk der discipelen vermocht, besloot elk van hen iets te zenden ten dienste der broederen die in Judea woonden, hetwelk zij ook deden, en zonden het tot de ouderlingen door de hand van Barnabas en Saulus. Van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen.
Wij gaan verder lezen in de Heidelbergse Catechismus. We zijn gebleven bij zondag 12. De vorige keer hebben wij vraag en antwoord 31 gelezen. Waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Vanmiddag willen we de volgende vraag overdenken. Vraag 32. En daar wordt gevraagd, Maar waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben en alzo zijn er zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren en met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Laten we samen eerst de Heere gaan bidden om zijn genade en geest bij de bediening van zijn woord. Groot en eeuwig God, u bent het die ons aan de middag van deze dag weer zoveel kracht en gezondheid gaf dat we hier kunnen zijn of thuis kunnen meeluisteren. U bent het die ons deze dag geeft, die ons de middelen geeft om bezig te zijn met de dingen van uw koninkrijk. En heren, dan worden wij ook daar altijd weer heel persoonlijk naar bevraagd. Zoals u dat ook al met uw discipelen deed. Maar gij, wie zegt gij dat ik de zoon des mensen ben? En in die lijn, heren, mag er ook vanuit de catechismus deze vraag dan worden behandeld. Waarom wordt gij een christen genaamd? Heren, dat is niet alleen een persoonlijke vraag, maar het is ook een ontdekkende vraag. Dan komt het ook naar ons persoonlijk toe, zoals wij in de kerk zitten. Wie wij ook zijn, en waar wij ook zitten, en hoe wij ook luisteren, die vraag wordt aan ons gesteld, heren, en dan geeft de catechismus een antwoord. Een antwoord dat niet door iedereen gegeven zal kunnen worden. Door het geloof een lidmaat te zijn van Christus, dat is een vrucht van de wedergeboorte, van de waarachtige bekering. En heren, geef dat wij door deze vraag tot onszelf mogen inkeren. Zoals u altijd mensen persoonlijk aanspreekt. En zoals de catechismus ons dat ook keer op keer weer doet. Wat is uw enige troost? Wat baat het u, zo gij dit alles gelooft? Wat troost u de wederkomst van Christus? Heren, dat wij er toch ook persoonlijk betrokken bij zouden zijn deze middag. Want niet alleen willen we vanuit de catechismus nagaan wat uw woord zegt over de christen, maar ook wat uw woord zegt over de bijna-christen en de schijnchristen. Uw woord spreekt niet alleen over het waarachtige geloof, maar ook over een vals geloof. Het gaat niet alleen over het leven dat uit u is, maar ook over mensen die de naam hebben dat ze leven, maar nochtans dood zijn. En heren, als we zo met uw hulp en door uw geest dat woord willen gaan overdenken, geef heren dat het ook eerlijk mag gebeuren, dat we eerlijk zullen prediken, maar ook eerlijk zullen luisteren, allemaal voor onszelf ook, niet voor een ander. En wilt u ons dan leiden door uw woord en door uw geest? En geef dat als we niet oprecht mee kunnen komen met het antwoord van de catechismus. Dat het ons mag uitdrijven tot u. Dat het ons tot bekering mag brengen. En bewaar ons voor, heren, dat wij het met de naam van de christen kunnen doen. Dat we de gedaante van godzaligheid wel genoeg vinden. En dat we ons zo bedriegen voor de eeuwigheid. En heren, dan kent u ook diegenen die genade mogen kennen en die juist door dit soort vragen zo onrustig geworden. Zoals uw discipelen ook onrustig werden toen u zei, één uit u zal mij verraden. En ze kregen de klap naar binnen. En ze zullen er deze middag ook de klap naar binnen krijgen. Want als ze op zichzelf zien en op dat onvolkomen geloof en op dat gebrek aan ijver om u te dienen zoals u waard bent, En als ze zien op de dingen die er nog wel zijn overgebleven, zonden en zwakheden, boze lusten des vleeses, dan kan dan de schrik om het hart slaan, Heere. Dan zijn we niet te goed om een bijna christen te zijn. Dan zijn we niet te goed om te vrezen voor het nabijkomend werk. En daarom, Heere, wilt u dan door uw woorden, door uw geest, ons hart doorgronden en kennen. Zie of er bij ons een schadelijke weg is. Leid ons op de eeuwige weg. En wilt u zo, Heere, uw kinderen die u in beginsel mochten leren kennen, ook onderwijs geven vanuit dit leerboek, gegrond op uw woord, waarin die zalving van Christus nu bestaat. Zoals we dat vanuit de catechismus hebben gelezen. Heere, geef dat er een woord voor ons bij mag zijn. En dat is er altijd wel bij, maar dat het ook opgemerkt mag worden. Dat ook jongeren en ook kinderen in de kerk er iets van mee zullen krijgen. Dat ze mee zullen krijgen dat ze bekeerd moeten worden. En dat ze dat zelf nooit zoeken zullen. Zelf niet willen ook. Maar dat u uit genade dat schenken wil. Heere, laat het ons een wonder mogen zijn. Zoals dat vanochtend ook in de prediking aan de orde kwam. Dat u die nodiging liet uitgaan. Komt herwaarts. Waarin u mensen nodigde om de maaltijd te gebruiken, om met u te eten en te drinken, die u hadden verloochend, die u hadden verlaten, die zich hadden geërgerd aan u. Een wederstrevig, wederhorig volk. En dat mag nou bij u wonen. En wat zal het een wonder zijn, Heere, voor mensen die het nooit verder kunnen brengen dan een schijnchristen te zijn. En die vrezen dat ze nog alles missen en dat het werk geen waarheid is. Dat u nou deze middag zou willen afdalen. En door uw woord en geest hun harten wilt aanraken. En hen in dat zwakke en aangevochten geloof zou willen versterken en onderwijzen. Heere, bedien ons met uw geest. Zodat die geest ons ook zal veranderen en vernieuwen. Zodat de zonde mag worden verlaten. Dat het vlees mag worden gekruisigd. En dat we in dat nieuwe en godzalige leven mogen leren wandelen. Dat dat beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid er zal zijn, Heere. En dat het uit ons leven vooral duidelijk zou zijn wat van de discipelen duidelijk was. Ze kenden hen, dat ze met Jezus waren geweest. Dat mensen ook aan uw kerk kan zien dat er een band is. En een relatie is met de Christus. Omdat ze dat beeld gaan vertonen van de Zoon des Mensen. Heren, wij zien op tot u. Wilt u zelf ons vereren door een bezoek te brengen. Niet alleen aan onze kerk, maar ook aan ons hart. We hebben er geen rechten op. We kunnen nergens op wijzen. Er zijn in ons geen gronden. Dan alleen maar ongerechtigheid. Maar Heren, leer ons dan te wijzen op die enige grond die er is. Bij de verhoring van de gebeden, uw barmhartigheden die in Christus zo groot zijn. En Heere, wil dat niet alleen onder ons doen, maar wil uw koninkrijk doen komen over het rond van deze aarde, zoals u ook beloofd hebt. Dat door de hand van Christus uw welbehagen gelukkiglijk zal voortgaan. En dat hij zal regeren van de zee tot aan de rivier en van de rivier tot aan de einden der aarde. En dat alle knie zich eenmaal zal buigen. Heere, geef dat er hier iets van gezien mag worden. Dat uw kerk, dat uw koninkrijk niet als een nachtkaars uitgaat. Maar dat uw naam van kind tot kind wordt voortgeplant, ook in dit late nageslacht. En dat ze in die naam ook zullen gezegend worden. We bidden om uw zegen, Heere, over uw koninkrijk en al het werk dat erin geschieden mag. Sterk de predikers in ons vaderland en over de landsgrenzen in de wereldkerk. Schenk allen die een taak hebben in dat koninkrijk alles wat nodig is. We bidden ook voor de zendelingen en voor de evangelisten die vaak op zulke moeilijke posten een plaats hebben gekregen. Heren, wilt u ze met wijsheid bedelen vanuit de vrezen des Heren. opdat ze vanuit de schrik des Heren mogen bewegen tot het geloof en gedrongen door de liefde van Christus mensen aan de voeten van het kruis mogen brengen. We bidden u, Heren, voor de arbeid onder uw volk Israël. Wilt u dat oude volk, de beminden om der vaderen wil, toch door uw Heilige Geest bezoeken en geven, Heren, dat ze mogen komen tot de kennis en de genade van hun Messias, de Heer Jezus Christus. We bidden u, Heren, voor hen die vervolgd worden vanwege de belijdenis van uw naam. Heren, wil hen staande houden te midden van alle vervolgingen. En geef, Heren, dat ze in dat kruis en onder dat kruis het oog mogen hebben op die overste leidsman en voleinde des geloofs, die om de vreugde die hem was voorgesteld dat kruis heeft verdragen en schande heeft veracht. Heren, wij bidden u ook voor deze wereld en voor alle ellende en moeite die er daarin omgaat. De dingen die we ondervinden vanwege de vloek die er op de schepping rust, de aardbevingen, de overstromingen, alles wat in de schepping aan krachten loskomt vanwege de zonde in het paradijs en daarna. We bidden ook voor al die zaken die mensen elkaar aandoen. De oorlogen, de terreur, de diefstal, allerlei zonden die tegen de naaste worden bedreven. In het bijzonder bidden we u, Heren, voor de oorlogen die gevoerd worden, ook de oorlog in de Oekraïne. Heren, wilt u daarin ook toch uw genade bewijzen en een halt toeroepen aan de agressors. In heel die ingewikkelde situatie, waar zoveel bloed vloeit, waar zoveel vernield wordt, waar u een kerk hebt die ook nog eens op de vlucht moet. Heren, we bidden u, wilt u door het koninkrijk van vrede van de Heer Jezus Christus ook daar helen en geven dat er een halt mag worden toegeroepen aan al dat bloedvergieten. Heren, wilt u wijsheid geven aan degenen die daarover beslissingen hebben te nemen. We bidden u, Heren, voor allen die betrokken zijn ook bij de NAVO en alle overheden, maar ook voor het Oostblok, waar zoveel ingewikkelde constructies zijn die wij als buitenstaanden soms maar zo moeilijk kunnen begrijpen. Heren, wilt u bekering schenken? Want dat alleen kan uiteindelijk de oplossing zijn. En zo zien we op tot u, Heren. Terwijl we ook bidden voor alle militairen die daar vechten. Aan beide kanten zullen er zijn die gedwongen worden. Heren, wilt u toch ingrijpen en gedenken aan al diegenen die verdriet hebben. De nabestaanden van de gesneuvelden. De slachtoffers, de vele slachtoffers die er vallen. De misdaden die er gepleegd worden. Ontferm u zich, Heren, over deze wereld die bloedt uit duizend wonden. Terwijl we ook bidden, Heren, voor ons eigen vaderlandse leger, dat op allerlei manieren wereldwijd wordt ingezet, uitgezonden wordt op vredesmissies. Heren, wilt u ook daarin toch uw sparende en dragende hand mee laten gaan? En wilt u ook door die middelen toch nog vrede bewerken, wapenstilstanden? En zegent u zo, Heren, ook de overheden die van u het zwaard hebben gekregen om dat ook te hanteren in de strijd ook voor de vrede en voor het recht. Zo bidden we u, Heren, voor de overheden, plaatselijk, provinciaal en ook landelijk. We bidden u voor onze minister-president en zijn kabinet, dat ook in deze zaken zoveel wijsheid nodig heeft. We bidden u voor ons vorstenhuis. Heren, wilt u daarin toch ook de vrezen des Heren werken, opdat ons vaderland met wijsheid en zachtmoedigheid geregeerd mag worden. Zo zien we op tot u, Heren. Help ons ook in het spreken. Daarin zijn we zo afhankelijk van uw geest. Zeker als het ook om de toepassing gaat. In spreken en luisteren zijn we zo afhankelijk van de bediening van uw geest. Heren, wilt u het doen om uw naams wil, om uw belofte wil, waaraan gij uzelf verbonden hebt. Dat u dat woord zult laten prediken tot aan de einde der aarde. En dat u in de prediking zult meekomen om dat koninkrijk vol van gerechtigheid en waarheid te doen komen. Laat het huis vol mogen worden, Heere. En wilt u ons ook daar een plekje in geven. Bewaar ons voor de boze en de zonde. Vergeef ons ook genadig onze zonden. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we samen zingen uit de avondzang. De versen 4, 5 en 6. De avondzang vers 4 houdt ons gemoed voor u bereid. Het vijfde bescherm ons in de bange tijd. En het zesde behoedt het ganse christendom. Geef dat in kruis uw vreugde weer om. Vertroost het neergebogen hart en heel in gunst der kranken smart. 4, 5 en 6 van de avondzang. Terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij Psalm 3, het vierde vers. Sta op, verlos mij, Heere. Gij hebt een God weleer getoond voor mij te waken. En wat er verder volgt uit het vierde vers van Psalm 3, wat we na de prediking met elkaar zingen. Liefde gemeente, er is uit bepaalde kring veel kritiek geuit op de behandeling van de catechismus bij deze zondag. Met name uit de vrijgemaakte hoek werd er commentaar geleverd bij vraag en antwoord 32. Want het gaat, zo zeggen die commentaren, over God de Zoon en onze verlossing. En als er dan over God de Zoon en de verlossing gesproken wordt, dan worden er in de 12 artikelen die vier namen genoemd. Jezus, Christus, Gods Zoon en Here. En daar staat het woord Christen niet bij. Dus, zo zei een vrijgemaakte commentator, de catechismus heeft hier geen Christusprediking, maar een Christenprediking. En dat werd veroordeeld. Een Christenprediking. Maar gemeente, ik denk dat de catechismus daarmee onrecht aan wordt gedaan. Want op grond van Gods woord hebben zij er terecht een hele vraag aan gewijd. Omdat ook vanuit de schrift heel duidelijk altijd een relatie wordt gelegd tussen de Christus en de Christen. Er ligt een band tussen de Heer Jezus en tussen zijn discipelen en dat wordt hier bevraagd. Ten tweede is de catechismus ook een heel praktisch boek, wat niet alleen maar over de voorwerpelijke kennis spreekt, een stuk verstandelijk weten, maar er wordt doorgevraagd, onderwerpelijk, wat is uw enige troost in leven en sterven? Wat baat het u dat u dit alles gelooft? Wat troost u de wederkomst van Christus? En in die lijn mag de catechismus heus wel vragen, en waarom word je nou een christen genoemd? Zeker omdat de Heere dat zelf ook doet in zijn woord. Heel persoonlijk vragen, wie zegt gij dat ik ben? De relatie tussen Christus en de christen. Hoe kun je nou een christen herkennen? Dat doet de Heere toch in zijn woord ook, dat hij allerlei kenmerken geeft. Merktekenen van zijn volk, zoals wij allerlei kenmerken van volkeren kennen. Je kunt het volk van Afrika op bepaalde manieren beschrijven. Net zo goed als het volk van Zuid-Amerika of van Noord-Europa. Ze dragen bepaalde kenmerken. Nou, zo is er ook van het volk van God, van de christenen, van alles te zeggen op grond van het woord. Hoe kun je die nou herkennen? Wat betekent het om christen te zijn? Nou, we willen dan die vraag gaan beluisteren en op dezelfde manier ook beluisteren als we vraag 31 hebben gedaan. Daar werd het dus op de Christus toegepast. Hebben we aan de hand van twee gedachten die vraag overdacht. Wat betekent die naam Christus? En ook, wat houdt dat ambt in van Christus? En nu wil ik dat op dezelfde manier doen. De naam en het ambt, waarbij ik ook op grond van de schrift toch ook aandacht geef en zal moeten geven, niet alleen aan wat de catechismus hier zegt. Hier wordt in positieve zin dan gesproken over wat de christen dan is, maar de Bijbel die geeft ons ook aan wat het niet is. Daar moet toch ook vanuit de schriften aandacht aan worden gegeven, ook al doet de catechismus dat hier niet zo direct, maar indirect. En vanuit de schrift moeten we toch ook de vraag stellen, en wie is er nou geen christen dan? Ook al draagt hij de naam van een christen. Dus de naam en het ambt. Nou, voor de naam christen, dan weten we hebben ervan gelezen uit Handelingen 11, waar die vandaan komt. Dat dat pas in Antiochië gebeurd is, dat de discipelen, de apostelen, de volgelingen van de Heer Jezus, daar pas christen genaamd werden. Van wie ze die naam kregen en waarom ze die naam kregen, dat wordt er niet bij gezegd. Het zou best kunnen zijn dat dat aanvankelijk een scheldnaam was. Maar hoe dan ook, daar werden ze voor het eerst christenen genaamd. En dat had alles te maken met de band die er was aan hun meester. Ze droegen de naam van Christus. Als volgelingen kregen ze de naam van hun voorganger, van hun meester. Er lag een relatie tussen de christenen en de Christus. Zoals we dat wel meer kennen natuurlijk, dat als er een bepaalde relatie is, dat iemand dan de naam van die ander draagt. Een vrouw krijgt hier in Nederland nog steeds de naam van haar man als ze trouwt. Althans, dat was vroeger automatisch, tegenwoordig mag je dat zelf kiezen geloof ik, maar dat was altijd gebruikelijk. En het is onder ons terecht ook nog heel gebruikelijk. Kinderen krijgen ook de naam van hun vader. Er is een band, er is een relatie. En zo was er ook daar in Antiochië die band tussen de discipelen en hun zaligmaker. En daarom werden ze christenen genoemd. Maar er is natuurlijk veel meer over te zeggen dan alleen maar de naam te dragen van degene die je aan het volgen bent. Want hier wordt heel terecht de vraag gesteld, waarom word jij, heel persoonlijk, waarom word jij nou een christen genaamd? Waarom bent u nou christen? Nou, voor heel veel mensen geldt dat ze christen genoemd worden, omdat ze nu eenmaal geen boeddhist zijn of niet als moslim geboren zijn. Ons land heet nog steeds een christelijk land te zijn. Althans, zo kijkt men zeker vanuit de moslimwereld naar Nederland en zelfs naar heel de westerse beschaving. Dat zijn christenen. Maar u weet net zo goed als ik, gemeente, dat ons land geen christelijk land meer is. En dat onze westerse beschaving al lang niet meer christelijk is, al hebben ze dan christelijke wortels. Want heel veel mensen uit onze landen, die kennen de naam Christus alleen maar uit een vloek. Dus dat is niet waarom iemand nou christen genoemd mag worden. Het is niet alles christelijk wat christelijk heet. Dat is in de kerkgeschiedenis trouwens altijd wel het geval geweest. Want je mag natuurlijk van een christen ook een bepaald gedrag verwachten. Nou, kijk eens wat christenen in de kruistochten bijvoorbeeld voor leed en ellende hebben aangericht. Terwijl ze het kruis van Christus op hun schild en op hun vaandel hadden. Wat een bloedvergieten is er geweest. Of wat christenen door de eeuwen heen de Joden hebben aangedaan. Dat heette dan christenen, maar ze hebben totaal geen christelijk gedrag vertoond. Integendeel zelfs. Waarom wordt gij een christen genaamd? Nou, dat is ook niet omdat wij nu in het ledenbestand staan van de christelijke gereformeerde kerk Barendrecht. Omdat we gedoopt zijn, omdat we, als we ouder geworden zijn, misschien belijdenis hebben gedaan. Dat maakt ons ook niet tot een christen. Althans niet in de zin zoals de catechismus dat aanwijst. Want onze naam die wordt eenmaal een keer weer geschrapt uit dat ledenbestand. Zeker als wij sterven. En zo zegt gemeente, zijn er allerlei mitsen en maren aan te wijzen bij die naam, bij dat woord christen. En zo zei ik al, moeten we toch ook even kijken naar een aantal dingen waarvan gezegd moet worden, en dat is het dan niet, voordat ik ertoe overga om de catechismus wat meer te volgen, moeten we toch eerst vanuit het woord ook de vinger leggen bij wat de Heere zegt van, en dat is het niet. Het lijkt erop en het komt er wel dichtbij, maar het is het toch niet. En zo zie je dat vanuit de Bijbel gezegd kan worden dat er ook mensen zijn die wij wel vandaag de dag zouden noemen zondagschristenen. Dat wil zeggen mensen die op zondag dan wel naar de kerk gaan, maar door de week is er totaal niks te zien van wat zij op zondag dan belijden. Zondagschristenen. Alleen op zondag, dan is het te zien omdat ze naar de kerk gaan, maar door de week is er niets van te zien en niets van te horen. Een tweede categorie die we tegenkomen, dat zijn broodchristenen. Zo vertreffen ze we aan in de tijd van de Heer Jezus. U hebt mij gevolgd vanwege de broden, omdat u daarvan gegeten hebt. En je treft ze aan, met name ook in het voormalige Oostblok. En daar zijn we zelf een beetje mede schuldig aan, denk ik, vanuit allerlei goede intenties om allerlei hulpgoederen naar Oost-Europa te sturen. Maar ik heb wel eens met een Russische voorganger gesproken die om allerlei redenen nog eens terug verlangde naar dat ijzeren gordijn. Toen het nog verboden was om christen te zijn. Toen waren de gemeenten echt niet zo groot. Maar nadat al die hulpgoederen kwamen, zijn er heel veel mensen geweest die daar brood in zagen en die om al die hulpgoederen zich aansloten bij een christelijke gemeente, want dan werd je daar rijk van. Broodchristenen. Omdat je daar beter van wordt. We kunnen denken ook aan mondchristenen. Ook wel zoiets wat we in de Bijbel tegenkomen. Dit volk nadert tot mij met hun lippen. Of zoals we vanochtend ook vanuit die tekst hebben gezien. Niet een ieder die daar zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. We kunnen met onze mond ware dingen zeggen. De Heere aanroepen. Maar het is alleen maar buitenkant, het is alleen maar lippenbelijdenis. Het hart is er niet in. Mondchristenen. En zo kunnen we allerlei gradaties, allerlei bijvoeglijke naamwoorden, aanduidingen bij dat woord christen noemen. Je kunt een naam christen zijn. De Heere zegt in de openbaringen, gij hebt de naam dat geleefd, maar gij zijt dood. Je kunt de naam van christen dragen, maar inhoudelijk blijkt er niks van. En een wel heel aangrijpende typering bij het woord christen, dat is een woord dat we tegenkomen in een boekje van de 17e eeuwse Engelse predikant Matthew Mead. De bijna christen ontdekt. Dat komt uit Handelingen 26... waar Paulus een reden hield tegenover Festus en Agrippa. En op een bepaald moment zegt Festus, de stadhouder, tegen Paulus: Paulus, je raast, je spreekt allemaal onzin. De grote geleerdheid brengt u tot razernij. En dan keert Paulus zich tot koning Agrippa en dan zegt hij tegen Paulus, dan zegt Paulus tegen die koning: koning, gelooft gij de schriften? Ik weet dat u ze gelooft. En dan spreekt Agrippa die aangrijpende woorden: gij beweegt mij bijna een christen te worden. Bijna een christen. Je kunt dicht bij het Koninkrijk der Hemelen zijn. Zo zei de Heer Jezus dat een keer tegen een schriftgeleerde. Die heel verstandelijk, met heel veel kennis, allerlei vragen stelde aan de Heer Jezus. En de Heer Jezus zegt, je bent niet ver van het Koninkrijk der Hemelen. Een bijna christen. Dicht bij het Koninkrijk der Hemelen en toch erbuiten staan. Geen echte, geen ware christen. Verstandschristenen. Dat is een categorie die we in de Bijbel tegenkomen. Mensen die wel met hun verstand dus veel dingen weten. En op allerlei manieren dan op een christen lijken, maar het niet zijn. Het zit een voet te hoog, Zo zeiden de mensen vroeger. Dus de lengte van een voet, ongeveer zoiets. Dat zit dan in je hoofd, maar het moet een voet lager. Dat wil zeggen in je hart. Mensen spreken er wel over vanuit hun verstand. Maar ze kennen de bevinding niet. En dan is het verstand niet onbelangrijk natuurlijk. Maar dat waarachtige geloof en het zijn van een christen gaat over meer dan over het verstand alleen. Jongens en meisjes, jullie kunnen misschien bijvoorbeeld wel eens een spreekbeurt hebben gehouden over Amerika bijvoorbeeld. En je krijgt ongetwijfeld Engelse les op school. Nou, dan kun je heel wat over Amerika vertellen. Je kunt de taal spreken. Je kunt allerlei bijzonderheden vertellen over New York misschien. Of over Washington en over de presidenten enzovoorts. Misschien weet je nog wel meer over Amerika dan veel Amerikaanse kinderen zelf. Maar je bent er misschien nog nooit geweest. Nou, dan praat je over Amerika. Je weet verstandelijk heel veel over dat land en over de bevolking en over de geschiedenis. Maar je bent er niet geweest. Je kent dat land niet uit ondervinding. En daar gaat het ook over als het gaat om verstandschristenen. Je kunt veel weten over de Bijbel en dat is goed. Dat is ook nodig dat we veel van de Bijbel weten. Namen en feiten. Dat je de woorden kent, dat je de personen kent, dat je de geschiedenissen kent. Lees maar veel in de Bijbel. Maar er is meer nodig dan alleen maar met je verstand te weten dat God de hemel en de aarde geschapen heeft, dat Abraham heeft geleefd, wie de 12 stammen van Israël zijn, hoe de Heer Jezus gestorven is enzovoort. Het gaat om de kennis van het hart. Bevindelijke kennis. En dan kan het zelfs zo zijn, gemeente, dat iemand die helemaal niet zoveel kennis heeft, bijvoorbeeld een kind, of een verstandelijk gehandicapte, die lang niet zoveel kennis heeft met zijn verstand, die het moeilijk vindt om de 12 discipelen op te zeggen, of die helemaal niet de wet kan naspreken, maar dat er toch in zo'n hart, in zo'n leven, in zo'n eenvoudig kinderlijk geloof, die bevindelijke kennis leeft. Die geheiligde kennis. In die verborgen omgang met God. Want kennis in de schrift. En het kennen van God. Dat bedoelt altijd. Bevindelijke kennis te zijn. Kennen uit ondervinding. Dan heb je God ontmoet. In de verborgen omgang met God. Dus het verstand, gemeente, dat wordt niet veroordeeld, maar het is wel tekort. Verstandschristenen. Maar dan heb je ook nog een categorie en dat zijn dan de gevoelschristenen. En die zijn op een bepaalde manier wel weer veel aantrekkelijker. Want daar komt nog emotie bij kijken, daar komt nog het gevoel in mee. Dat zijn mensen die wel eens bewogen zijn. Dat zijn mensen die wel eens bedroefd zijn. Of die juist wel eens verblijd zijn. Kunnen mensen ook zijn die overtuigd worden op een bepaalde manier van hun zonde. Staan een heel aantal keren staan er de woorden in de Bijbel. Ik heb gezondigd. Nou, dat zullen we graag horen als ambtsdragers ook op de huisbezoeken. Dat mensen kennis krijgen aan de zonde. Dat ze bedroefd zijn vanwege de zonde. Maar als je dan in de Bijbel kijkt, hoe vaak dat het voorkomt. En wie het zegt. Dan zie je dat het een heel aantal keren gehuicheld wordt. De farao die zei tegen Mozes en Aaron. Ik heb gezondigd. Achan, de dief bij Jericho, die zei tegen Jozua. Ik heb gezondigd. Saul zei het tegen Samuel. Ik heb gezondigd. Koning Achab tegen Elia. Judas tegen de overpriesters. Ik heb gezondigd. Verraden de onschuldig bloed. Vol van emotie. Overtuigd op een bepaalde manier van hun zonde. Maar Ze werden niet, en we hadden het er vanochtend in de kerkraad ook nog over, er is niet alleen overtuiging nodig, maar er is ook overbuiging nodig. Het is maar één lettertje verschil. Overtuiging en overbuiging. Je kunt in je geweten overtuigd worden. Maar je moet in je hart ook overbogen worden. Je hart moet eronder buigen. Het eens worden met God. Ook als God zijn oordeel uitspreekt over de zonde. Uw doen is rein, zo zegt iemand wiens hart overbogen wordt. Uw vonnis is gans rechtvaardig. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. God gelijk geven in zijn rechtvaardigheid. Ook als hij mij verdoemt door zijn woord. Uw doen is rein. En vooral dat die overbuiging ons brengt bij de Christus der Schriften. En ik zeg dat expres op die manier, gemeente, de Christus der Schriften. De Christus der Schriften die voor zondaren gekomen is. Want er zijn heel wat mensen die dan wel christen heten, maar die hebben een soort beeld van Jezus gemaakt en daar zijn ze dan op verliefd geworden. Ze zijn verliefd geworden op de liefde van de Heer Jezus voor de kleine kinderen. Of zijn bewogenheid voor de minder bedeelden in de samenleving. En daar maken ze dan een soort beeld van en daar zijn ze dan mee bezig. En de Heer Jezus veroordeelt het. Maar zo staat het bijvoorbeeld in Johannes 2. Als Jezus te Jeruzalem kwam, zo staat er in vers 23, op het Pascha in het feest, geloofden velen in zijn naam. Dat staat zo in de Bijbel. Velen geloofden in zijn naam. Ziende zijn tekenen die hij deed. En dan komt er een maar. Maar Jezus betrouwde hun zichzelf niet toe, want hij kende hun hart. Ze geloofden in zijn naam, ziende de tekenen, maar de Heer Jezus trok zich terug. Want ze hadden een zelfgemaakt beeld van Jezus gemaakt, daar hielden ze zich aan vast, daar waren ze verliefd op geworden. En de Heer kende ze niet, een bijna christen. De Bijbel laat zien, die kan blij zijn met Jezus. Zo zegt de Heer Jezus het zelf in de gelijkenis van het zaad. Die ondiepe aarde, dat komt heel snel op, dat plantje. Nou, zo is het ook met iemand die met blijdschap het evangelie aanneemt, zo zegt de Heer Jezus zelf, maar niet in het binnenste van zijn hart. Dus er is wel emotie, er is gevoel, maar het gaat niet diep. En zelfs als iemand bedroefd is, zelfs als iemand bedroefd is over de zonde, dan is dat nog niet automatisch een onfeilbaar teken ervan dat de geest nu zaligmakend in zo'n hart werkt. Want de Heer Jezus veroordeelde de dochters van Jeruzalem toen zij weenden, terwijl hij naar het kruis ging. Weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. En gemeente, nu zijn wij geen hartenkenners natuurlijk. Maar de Heer roept ons wel op om vruchtenkenners te zijn. En om aan de hand van de Schriften toch ook deze elementen aan te wijzen, als het gaat om wanneer ben je nou echt een christen, om ook vanuit de Schriften aan te wijzen wanneer dat een mens dat nou niet is, wanneer je er wel op kunt lijken, wanneer het heel dichtbij kan komen, maar het toch niet is. Hoeveel verstand je ook hebt, met hoeveel gevoel dat er ook in meespreekt. En wij kijken natuurlijk aan, zien aan wat voor ogen is. Als mensen er veel voor over hebben, dan zeggen we, dat is nou echt een christen. Iemand die de zending ingaat, iemand die zijn leven opoffert. Nou, dat is een martelaar. Nou, de Heer zegt het in 1 Korinthe 13, al gaf ik al mijn geld tot onderhouding van de armen. Al gaf ik mijn lichaam over tot verbranding. En ik had de liefde niet, dan deed het mij geen nut. We We kunnen de naam hebben dat we leven en toch dood zijn. Een gedaante van Gods zaligheid. Een hypocriet die een masker draagt. En gemeente, als deze dingen vanuit de schrift zo eens even op een rijtje worden gezet, dan zijn er altijd mensen die de klap naar binnen krijgen. En net zoals de discipelen de klap naar binnen kregen toen de Heer Jezus aan het Pascha de vraag stelde, of eigenlijk de opmerking maakte: voorwaar ik zeg u, één uit u zal mij verraden. Dat deed hij met opzet zo. Hij had natuurlijk ook direct kunnen zeggen: Judas, je zult mij verraden. Maar met opzet deed de Heer Jezus dat niet zo. Eén uit u, terwijl hij ze allemaal aankeek. En dan hoor je die discipelen vragen: Heere, ben ik het? Nou, zo zullen er ook zijn vanmiddag die, als ze dit allemaal horen, bij zichzelf de vraag stellen, of misschien wel een soort van vrees bij zich dragen: nou, dat zou ik best wel eens kunnen zijn. Ik vrees dat ik nog alles mis en dat mijn werk geen waarheid is. Zeker als je iets van de arglistigheid van je hart en van de boosheid van je bestaan gaat leren kennen. En je gaat bijvoorbeeld beleven wat het avondmaalsformulier zegt. Er zijn zoveel dingen die mij ontbreken. Ik heb geen volkomen geloof. Het is zo zwak, het is zo aangevochten. En ik heb niet die ijver die God zo waard is, waarmee ik hem zou mogen dienen. Het is alles zo minimaal en zo marginaal. Het zou veel meer moeten zijn. Mijn leven zou moeten blinken van Gods vrucht, zo zei David op zijn sterfbed. Toen hij in 2 Samuel 22 die opsomming maakte van wie de Heer en over hem was geweest. Met alles wat God hem had gegeven, dat hij de gezalfde van Israël was, dat hij de lieflijk in de psalmen was, enzovoort. Dat leven van David had moeten blinken van Gods vrucht. Maar op zijn sterfbed zegt hij: maar alzo is mijn huis niet bij God. En dat constateerde hij tot zijn smart. En zo hoor je ook die snik in het avondmaalsformulier. Geen volkomen geloof. Niet die ijver die God zo waard is. En dat zijn dan de dingen die ontbreken. Maar er zijn ook nog dingen die er wel zijn. En dat is ook niet zoveel goeds. Want dat zijn zonden en zwakheden. En dat zijn boze lusten des vleeses. Nou, maar wie daar nou bevindelijk kennis aan heeft, wie nou tot zijn smart die dingen bij zichzelf waarneemt, die zal net als de discipelen schrikken als er zo'n vraag klinkt of zo'n opmerking gemaakt wordt: Eén uit u zal mij verraden. Of als de vraag, de ontdekkende vraag gesteld wordt: en waarom wordt gij, waarom word jij nou, u, waarom heet u nou christen? Dan komen deze dingen juist naar voren. Het ontbreekt mij eigenlijk aan alles om een echte, een ware christen te kunnen zijn. Als de catechismus ons gaat brengen, gemeente, bij de kenmerken, dan wordt heel direct de relatie met Christus gelegd. De catechismus geeft een mens geen vrijmoedigheid, geen gelegenheid om christen te zijn buiten Christus. En als we ons dan misschien afvragen: ja, maar hoe zit dat dan ook met de bekommerden? En de mensen die zo weinig kennis hebben, bevindelijke kennis over deze dingen, die zichzelf helemaal nog niet zien als een ware gelovige. Wat moeten die dan met deze zondag, met deze vraag, waar toch op hoge toon en met grote woorden gesproken wordt? Dat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben en alzo zijn zalving deelachtig. opdat ik zijn naam belijde, mijzelf tot een levend dankoffer offeren en met een vrij en goed geweten het leven tegen de zonde strijden. Dat is nogal wat. Dat zijn nogal grote zaken die hier te worden verwoord. Hoe moet een bekommerde, hoe moet een aangevochten ziel nou met deze zondag? Nou gemeente, dat kunt u misschien beter aan zulke mensen zelf vragen. Hoe dat zij er tegenaan kijken. En of dat zij misschien minder grote woorden hier zouden willen hebben zien staan. Ik denk dat een ware bekommerde, in de Bijbelse zin van het woord, hier niks aan af wil doen. En dat durft hij dan niet met de persoonlijke verzekerdheid deze dingen altijd op zichzelf toe te passen, maar zijn ziel haakt er wel naar. Hij ziet er wel naar uit om dit te mogen kennen. Die wil niet opgebouwd worden in bevindingen en emoties, al horen die er nadrukkelijk bij. De Heere werkt niet buiten de bevinding om. Maar hij zoekt het leven buiten zichzelf. Hij wil deze dingen leren. Daar is zijn verlangen, daar is zijn hart op gericht. Och, dat ik hem kenne. En de kracht zijner opstanding. Ik denk dat dat de taal is van een ware bekommerde. Die wil niet bekeerd zijn buiten Christus om. Die kan dat niet eens. Maar zijn hart gaat toch uit. Ook in het gemis. En ook al durft hij dat helemaal niet voor Christus kennis te houden. Maar de snaren van de ziel die gaan toch wel eens trillen als het over de Christus gaat. Als het over de persoon, als het over de naam, als het over het werk. En al die dingen die over Christus in het woord gezegd worden. Dan kan zo'n ware bekommerde daar niet ongeïnteresseerd naar luisteren. Daar zucht hij toch naar. Och, dat ik hem kenne. En de kracht zijner opstanding. De naam. Maar daar hoort dan ook, volgens de catechismus, en dan komen we eigenlijk bij het antwoord, de zalving bij. De ambtelijke bediening van de Christus in de gelovigen, zoals professor Wisse in een prachtig boekje over het drievoudige ambt van Christus heeft laten zien. We hebben vorige keer gezien dat dat ambt, dat drievoudige ambt van Christus, bestaat in dat profetische, het priesterlijke en het koninklijke. En nu straalt dat ook af op mensen die dus door het geloof één plant, één lijf met Christus geworden zijn. En je kunt niet over de ranken spreken zonder de wijnstok. Er ligt een relatie van de christen, de ware christen, naar de Christus. En die ware christen die zal toch op een bepaalde mate en in een bepaalde trap het beeld gaan vertonen van de Christus. Zoals de rank sappen trekt uit die wijnstok, leeft vanuit die wijnstok, vruchten gaat vertonen vanuit de wijnstok. Zo kan het niet anders of een ware christen die zal uit Christus gaan leven, vruchten van hem ontvangen en het beeld van Christus gaan vertonen. En er wordt hier ook de lijn gelegd naar dat drievoudige ambt. Opdat ik zijn naam belijde, zo staat er dan. Dat wil zeggen dat ik ga spreken over hem. Dat zal direct bij aanvang al zo zijn. Ook al leef je nog in de bekommernis van je zonde, ook al leef je nog in de ontdekking en in de overtuiging. Maar kijk maar eens naar die Samaritaanse vrouw. Die werd naar huis gestuurd. Ga heen, haal uw man. En daar ontstond dat gesprek uit. En ze ging naar haar stadsgenoten. En wat zei ze tegen die mensen? Kom en ziet, iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Bij de weinige kennis die ze had, verstandelijk en ook bevindelijk, ze ging in beginsel iets van dat profetische vertonen, nadat de Heere haar bekeerd had en onderwezen had. En ze moest nog zoveel bijleren, maar bij aanvang al zien we iets van dat profetische. En ze ging mensen roepen. En ze wilde mensen onderwijzen. Is deze niet de Christus? Dat zal toch een drang zijn. In een mens die één lijf, één plant geworden is met Christus. Die uit Christus gaat leven. Die vruchten gaat vertonen uit dat ambtelijke van de Christus. Die zal ook iets van dat beeld van Christus gaan vertonen. Ook iets van die gezindheid gaan vertonen. Die gezindheid die ook in Christus Jezus was. Namelijk innerlijk met ontferming bewogen te zijn over schapen die geen herder hebben. Iemand die uit Christus gaat leven. En al is het dan nog niet met zoveel bewustheid. En al durf je dan misschien nog helemaal niet te zeggen dat je bekeerd bent. Of dat je Christus zo mag kennen. Maar er zal toch iets van die bewogenheid komen. Want als je voor jezelf ziet dat je Christus nodig hebt. En als je voor jezelf ziet, zoals Petrus heeft beleden, Heere, tot wie zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Dan ga je dat ook zien voor je naaste. Dan kun je het niet verdragen dat je vrouw nog onbekeerd is. Dan kun je er niet mee leven dat je man, dat je kinderen, dat mensen om je heen zonder God en buiten God, zonder hoop in de wereld leven. Op enige manier zal dat naar buiten komen. Zal dat in je woorden, zal dat in je houding, zal dat in je doen en in je nalaten spreken. Dat profetische. Is deze niet de Christus? Buiten Jezus is geen leven. Zo zal een mens dat gaan uitstralen. En natuurlijk zal het wel verschillend zijn. De ene heeft een vrijmoedig karakter. De andere heeft juist een heel gesloten karakter. Dat spreekt ook allemaal wel eens mee. Maar toch als de geest werkt en als woord en geest samenvallen, dan kan het niet zo zijn dat een mens met een gesloten mond over de wereld gaat. Dan moet hij wel eens spreken. En dan denkt de wereld maar en dan denkt de naaste maar wat hij denkt. Die Samaritaanse vrouw die zei het. Kom eens mee naar die man die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? En ook dat priesterlijke, wat de catechismus hier dan onder woorden brengt als en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. Wanneer doe je dat? Jezelf offeren als een levend dankoffer. Nou, als gaat leven bijvoorbeeld wat Asaf verwoord heeft. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u naast u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Dan wordt je hart, dan wordt je oog op God, op Christus gericht. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dan wordt er een overtuiging in je hart geboren. Tot wie moet ik heen gaan? U alleen hebt de woorden van het eeuwige leven. Zonder u, buiten u, dan ben ik dood. En dan wil je alle kennis die je hebt en alles wat je hebt geleerd wel inruilen voor de kennis en de genade van Christus. Zoals Paulus dat ook. Ik heb het allemaal schade en drek leren achten. Een leven dankoffer opofferen. En als de Heere dan door zijn woord en door zijn geest één vonkje van de liefde van Christus in je hart brengt, gemeente, dan wordt daar die bereidheid gevonden om jezelf te offeren. Eén vonkje van de liefde van Christus stelt je in staat om te breken met zonde. Om weg te doen wat niet in overeenstemming is met zijn wil en met zijn wet. Dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De liefde van Christus, die maakt de liefde tot de zonde en de wereld dood. En dan komt ook het koninklijke. Het koningschap van Christus, dat heeft daar ook weer mee te maken. Met een vrij en een goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. Met een vrij geweten. Nou, wie heeft dat? Een vrij geweten. Het moet wel zo zijn, gemeente, in het leven van Gods kerk. Maar is dat nou altijd het geval, een vrij geweten? Dat je vrij bent. Namelijk dat je niet aangeklaagd wordt door de zonde. Petrus had niet altijd een vrij geweten en David ook niet. Tegen de wet in, tegen de liefde in, tegen beter weten in, toch gezondigd, vast blijven houden. Gemeente, wat kan het toch moeilijk zijn, een boezemzonde. Een oude vrouw in mijn eerste gemeente zei wel eens, Gods kerk houdt één zonde over. En die koningszonde. Nou, er zullen misschien nog wel meer zonden zijn die een mens over kan houden. Wij zijn toch zwak. De sterkte van de boze is groot. Als er de gelegenheid is en de genegenheid, dan valt de mens weer. En weg is je vrije geweten. Wat een kostbaar goed is, gemeente, dat vrije geweten. Zoals we dat ook vinden in Psalm 26. Beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Dat je de Heer in je hart kunt laten kijken, kan het, gemeente? En ik stel die vraag ook aan mezelf. Kan het? Heer, kijk maar in mijn hart. Kijk maar in mijn geweten, kijk maar in mijn leven. Het avondmaalsformulier spreekt er ook over. Over die strijd van dat vrije geweten. En dan kan zo'n avondmaalganger getuigen van die zonde en die zwakheid die nog tegen mijn wil in mij is overgebleven. Maar ja, is het ook altijd tegen mijn wil? Als Paulus in Romeinen 7 zegt, het goede dat ik wil, doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Door meneer Van Drent zei een keer tegen mij, dan heeft hij dat toch ook op een bepaalde manier wel weer gewild. En die boze wil. En die oude natuur. Nou, allerlei dingen, gemeente, die zo'n vrij geweten aan kunnen vechten. Waar een mens zo'n geducht last van kan hebben. Waar je bijna niet, wat zeg ik, bijna niet, in eigen kracht nooit aan kan ontworstelen. Een goed geweten, dat wil zeggen zonder bijbedoelingen. Een goed geweten. Dat ik geen bijbedoelingen heb in de navolging van Christus. Dat ik geen hemelzoeker ben, maar dat ik een zoeker ben van de God van de hemel. Een vrij en een goed geweten. Tegen de zonde strijden. Heere, doorgrond me en ken mijn hart. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. Leid me op de eeuwige weg. Gemeente, als je dat gebed gaat leren bidden, dan bid je tegen jezelf in. Begrijp je wat ik bedoel? Dan bid je tegen jezelf in. Dan bid je tegen je vlees in. Dan bid je tegen je begeert er soms in. Wat kan dat een ontzaglijke zware strijd zijn. En daarom wordt het niet anders dan als het kruisigen van het vlees genoemd. Een mens heeft zomaar niet een vrij en een goed geweten. Het gaat gepaard met struikelen, het gaat gepaard met vallen en jezelf tegenvallen. Maar dit zijn wel, gemeente, de elementen waarvan de Bijbel zegt, dit is nou een vruchtbaar en dit is nou een christelijk leven. In de weg van het sterven. Jawel. In de weg van het afsterven. In de weg van het strijden. Daar wijst dat woord dankoffer dan ook op. Dat gaat door het vuur heen. Het dankoffer, dat was een vurig offer. De rook gaat omhoog. En zo is het hele leven gericht omhoog. Onze wandel is in de hemelen, zo zegt Paulus. Waaruit we de zaligmaker verwachten. Maar dat gaat niet zonder het offeren, het kruisigen van je vlees. Maar het loon ligt in dat vrije en dat goede geweten. Zo zegt Psalm 19 het. Wie uw wetten onderhoudt, die vindt daarin grote loon. Geen loon naar verdiensten, maar het genadeloon dat Christus verworven heeft. Want hij gaat het beeld van Christus vertonen. En dan zul je in het leven van zo iemand altijd aantreffen wat men vroeger zei. Misschien wel groter zondaar worden. Want je gaat steeds nauwer kijken voor jezelf. En er kan steeds minder door. Maar toch minder zonde doen. Tegen de zonde strijden. En dan kom je altijd, gemeente, weer uit bij Christus. Dan eindig je ook weer niet in de christenprediking. En daarom hadden die vrijgemaakten het echt mis toen ze zeiden van de catechismus gaat hier zijn boekje te buiten. En wie werkelijk dit antwoord gaat spellen en de dingen die hier gezegd wordt gaat beleven, die zal nooit kunnen eindigen in de mens. Die zal nooit in de christen kunnen eindigen. Maar die eindigt toch weer in de Christus. Juist ook als je beleeft dat het allemaal zo onvolkomen is. Met zonde bevlekt is en dat de gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn. Als een mens net als Petrus weer op de knieën valt. Zoals we vanochtend hebben overdacht. Zo snel als mogelijk is bij de Christus wilde zijn. Om daar opnieuw woordeloos te belijden. Heere, ik ben een zondig mens. En daarom ben ik hier. Hij had de liefde tot Christus. Zoals we over een poosje ook samen zullen overdenken. Hebt gij mij lief? Dat kon hij nou oprecht zeggen. Ja, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet van mijn zonde. Gij weet van mijn zwakheden. Maar gij weet ook dat ik u lief heb. En dan kun je nooit in de christen eindigen, maar dan eindig je altijd in de Christus. Amen. en bidden. Heere, zo alleen zal het kunnen. En als het zo niet gaat, Heere, dan komt er niks van terecht. Dan zal geen mens een waarachtige christen kunnen zijn. Dan zal hij nooit dat profetische kunnen vertonen. Nooit dat priesterlijke kunnen ondervinden. En nooit dat koninklijk in de praktijk kunnen brengen. En daarom, Heere, buigen wij ons neer voor uw heilig aangezicht. Zoeken wij u, de Heer Jezus Christus. In uw ambtelijke bediening, Heere, of dat u vanuit uw hoge hemel neer wilt zien op ons. En dat wat voor ons onmogelijk is, toch mogelijk te maken. Te strijden en ook eenmaal te overwinnen. Schenk ons, Heere, in dit soms zo ingewikkelde, soms zo moeilijke leven, met alle strijd die daarbij hoort, die poelen van moedeloosheid, die aanvechtingen vanuit het kasteel van de reus wanhoop, die beloften, die stapstenen waarop de wankele schreden gezet kunnen worden. Heere, geef ons niet over aan onszelf. Geef ons niet over aan onze eigen kracht en onze eigen inzicht, want Heere, dan zijn we nergens. Dan wilt u met uw geest toch werken en het woord toepassen en geven dat die ambtelijke bediening van Christus in uw kerk toch gestalte mag krijgen. Heere, wil ons allemaal dat geheim leren kennen. We hebben allemaal hetzelfde nodig. Niemand kan de weg ter zaligheid betreden buiten Jezus en buiten Christus. En geef zo, Heere, dat we niet teruggeworpen worden op onszelf, maar dat we het leven buiten onszelf in u mogen zoeken en ook er iets van mogen vinden. Wilt u ons het verdere van deze avond nabij zijn? Wees met ons in de week die we begonnen zijn. Help ons in het werk dat weer wacht. Of wees ook met de kinderen als ze vrij zijn van school, vakantie hebben, misschien ook op vakantie gaan. Geleid ook over onveilige wegen. En wil ons op uw tijd ook weer bij elkaar brengen. Heere, bewaar ons ook op vakantie, thuis of elders, voor de zonde en voor ongelukken. En voor die onverwachte en onverzoende dood, want de dood neemt nooit vakantie. Maar houd ons gemoed voor u bereid. Heere, wilt u ons zo nabij zijn. Vergeef ons genadig het zondige. Alles wat tekort was, ook in het spreken. We kennen zo ten dele, Heere. We kunnen er ook alleen maar van stamelen. Maar wilt u het dan toch nog gebruiken en toepassen? Als slijk aan uw vingers. Om blinden de ogen te openen. Om dwalenden te leiden. En om uw kinderen te vertroosten. Hoor ons, om Christus wil alleen. Amen. Psalm 86 vers 6 zingen we tot slot. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. Het zesde van 86.
Thank you.
Ontvang met binnende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.